geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking voor deze dag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 2. Ik lees u daaruit voor het eerste en het vierde vers. Lucas 2, vers 1, en het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. En Jozef ging ook op, vers 4, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Tot zover. Letten wij op huizen om in te wonen. Ja, wij zijn dicht genaderd, geliefde gemeente, aan het kerstfeest, wat het kerkelijk jaar betreft. Misschien kunt u zich indenken, misschien ook niet, maar waarschijnlijk, wij zijn allen mensen, en dat u ook daarom wel zich in kunt denken hoe je daar tegenaan kunt kijken. Ik zat deze week, vrijdag nog, zat ik die oude geschiedenissen, die al zoveel gehoord en gelezen heb, te lezen. En ik zag er geen licht, geen blijdschap, geen troost in. En wat kan dat mistroostig zijn? Neerdrukken dat die oude boodschap niet nieuw is voor je. En dat je zo gewaar wordt, heren, wat hebben wij toch nodig? Andere ogen om te zien. Ogen des geloofs. Wat is ons toch nodig? Uw heilige geest. Je kan lezen. Je kan erop studeren. Je kan dit of dat. Maar als het allemaal zo onaandoenlijk en zo koud is voor een mensenhart. Ik weet wel, dat is niet de schuld van de Heere. Dat is onze eigen schuld. Wij hebben ons van alles beroofd. Maar ik bedoel, wat kun je dan tegen opzien? Tegen alles. En moedeloos zijn. Weer kerstfeest. Ja, waar heb ik het tweede jaar ook alweer? Hoe was het tweede jaar toch ook alweer? Ik weet het ook niet. Maar nu is de Heer zo goed en zo groot. En zo getrouw. Gistermorgen zag ik opeens iets van de oude glans nieuw worden in dit verhaal. En daar was ik zo blij mee. Zo ontzettend blij dat je een boodschap toch mag doorgeven aan elkaar. En dan niet een verhaaltje, niet een mening, maar dat je weer dat levende woord, dat eeuwig blijvende woord van God mag verkondigen. En toen veranderen. En toen had ik weer echt de blijdschap erin om dat oude verhaal, dat oude evangelie, dat feit met u te overdenken. Vandaar, meestal wordt dit gelezen op eerste kerstdag, een klein stukje gelezen. Vandaar dat we vanmorgen weer hebben horen lezen het begin van Lucas 2. En ik hoop dat de Heere de prediking van zijn woord wil geven, maar ook wil zegenen. En dat we oude, of dat oude dingen weer nieuw mogen worden en zijn in ons persoonlijk leven. Dat thema van huizen om in te wonen, ik heb verder maar geen punten genoemd, dat is soms vermoeiend en vergeet je weer. Je zult merken dat ik wel iets wil zeggen over architecten en over bouwlieden en over stenen. Maar dat komt vanzelf aan de orde. Maar huizen om in te wonen, dat is dus het thema eigenlijk voor deze datum te staan. En misschien hebt u het al gemerkt, we hebben ook telkens gezongen van huizen en van het huis van God. Het huis van de Heere Christus. Het huis waar hij zijn lof aan zijn broederen verkondigt. Dus dat komt steeds terug, dan weet u dat vast. En dan wil ik ook van tevoren iets zeggen wat ik daarmee bedoel. Ik bedoel er dit mee. Mensen bouwen huizen. Letterlijk en figuurlijk. In de letterlijke zin zie je het om je heen dat er huizen worden gebouwd om in te wonen. Geestelijk merk je het ook dat mensen bezig zijn een onderkomen ergens te vinden. Een geestelijk onderkomen waar ze kunnen blijven. Waar ze kunnen leven, waar perspectief is en uitzicht. Dat is een, nou ja, laten we zeggen, een geloof. Dat is een bepaalde levens- en wereldbeschouwing. Dat is, ja, een mening van iemand die zegt, nou ja, daar voel ik mij wel bij. Dat is nou mijn idee. En zo zou je natuurlijk heel wat huizen op kunnen noemen. Op allerlei gebieden, op het gebied van het godsdienstige leven, van het politieke leven, en noem maar op. Zo zijn de mensen bezig, als architecten, als bouwlieden, om de steentjes bij elkaar te zoeken voor het huis van steen of het geestelijk huis, om daarin te wonen en daaruit of in te sterven. Maar er is nog een huis, een bouwer en een steen die door de bouwlieden wel is afgekeurd, maar die door God gesteld is tot een hoofd des hoeks. Er is één grote architect die alle anderen overtreft. Die bouwt een huis waar een schare in woont die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, tongen en taal. En die stroom naar dat huis, die gaat nog steeds door. Er komen er steeds meer bij. Al duizenden jaren lang gaat dat werk van God door. God, de opperste bouwmeester en kunstenaar, die een huis bouwt van gunstbewijzen en waar hij mensen intrekt om daar te wonen. En nu wilde ik die twee lijnen trachten te noemen. Die twee lijnen van bouwen. Die verschillende bouwers en bedenkers, architecten en wat ze daarvoor gebruiken. Als stenen. En daar wilde ik, zo God wil, deze dagen op letten. En hoe was de verhouding nou tussen die bouwers in verband met het wereldgebeuren? Waar we nou iets van hebben horen lezen, weet je wel. En met de heidenen, de wijzen uit het oosten bijvoorbeeld. En de herders op het veld. En de godsdienstige mensen in Jeruzalem. Hoe hebben ze gewoond en wat voor soort huizen hebben ze gemaakt om in te wonen? Wat was hun uitzicht? Nou, laten we daar eens even op gaan letten. Als je Lucas 2 leest, dan valt er iets op. Wat valt er op? Iets oud-testamentisch. In de manier van schrijven. Van het kiezen van de woorden. Als je in het Oude Testament bijvoorbeeld gaat zoeken naar het woordje geschieden. Oh, ik weet niet hoeveel keer dat het er wel niet staat. Ik heb het niet geteld. En ook niet nagekeken. Maar dat zal wel honderden keren zijn. Elke keer lees ik en het geschieden in de geschiedenissen van Abraham, Isaac en Jacob. En allerlei gebeurtenissen en het geschieden na deze dingen. En dat de Heere zus, dat de Heere dat deed, kom je elke keer tegen. Nou is dat niet alleen af te doen met, ja, dat is een ouderwetse manier van schrijven en spreken. Dat kunnen we. Dat kunnen we wel veranderen. Daar kunnen we wel een ander woordje voor kiezen. Ik stem toe dat onze Bijbel misschien voor de kinderen in de taal, taalgebruik, niet altijd even duidelijk is. En toch moet je een beetje voorzichtig wezen met veranderen. Want dat is nou juist dat typisch Bijbels spreken. En gebruik van woorden. Dan denken wij soms, dat is heel ouderwets. Ouderwets woord, dat gebruiken wij niet meer. Maar dat het toch eigenlijk zo moet zijn. Het moet er zo staan. Het is veel meer van betekenis dan bijvoorbeeld en toen en toen en toen. Nee. En dat valt nou op, om te beginnen. Bij Lucas, in dit stukje staat het al twee keer genoemd en het komt geloof ik nog een keer voor, in vers 15. In de geschiedenis van de geboorte van de Heer Jezus Christus. Dat je elke keer geconfronteerd wordt met dat woord, het geschieden. Wat is daar nou zo opmerkelijk in? Wel, Lucas voelt zich heel nauw betrokken door de geest bij het Oude Testament. Bij het Oude Testament. Waar dat woord van God geschieden. Ik heb dat al meermalen genoemd. Ik wil nog wel eens noemen. Daar wordt een woord voor gebruikt. Ik ben geen taalkenner. Maar het woordje dabar, je komt het ook wel gewoon tegen in allerlei stukjes. Sommige activiteiten dragen die naam, evangelisatieactiviteiten, dabar. Maar dat is dus het Hebreeuwse woord voor woord. Maar het is tegelijkertijd het woord voor daad. Dat is typisch. Wij zeggen wel eens geen woorden, maar daden. Daarmee tekenen wij eigenlijk heel goed uit hoe wij zijn. Dat we midden in de woorden zitten, zonder de daden. Dat we midden in de mensenwoorden zitten, die we niet in daden om kunnen zetten of willen zetten. Maar nou is het in de Bijbel zo, in het woord van God, dat voor God is woord en daad als het ware één. Dat kun je niet uit elkaar trekken. Als je nou woorden zou kunnen zien, ja, je kunt ze ook zien hoor, in de Bijbel eigenlijk wel. Laat ons zien het woord dat geschied is, zeiden de herders tegen elkaar. Prachtig gezegd, onbegrijpelijk mooi. Laat ons zien het woord dat gezegd is. Dan heb je daar gelijk een uitleg van woord en daad. Ik zei, als je het woord zichtbaar zou kunnen maken, maar daar bedoel ik dan dit mee, als nou een woord uit je mond zou komen en het zou worden wat het zegt. Dat is toch vreemd? Nou ja, kinderen, stel nou voor, je zegt, ik wil een pop. En met dat de laatste letter zo over je lippen komt, de laatste klank, er staat een pop. Ik wil een fiets. Daar is de fiets. Ik wil een huis. Daar is het huis. Je zou zeggen, het woord wordt gewoon daad.
Is
een daad.
Wie denkt er dan niet aan het woord uit de Bijbel? Hij spreekt en het is er.
Gebied en het staat er.
Dat is nou de achtergrond van dat oud-testamentische, ja, ik noem er maar iets van, woord daad. Zou ik het zeggen en doen? Dat zou wel het allerergste zijn wat denkbaar is bij God. Zeggen en niet doen, dat kan toch niet? Dat bestaat niet. Want dan trek je woord en daad uit elkaar. Dan is het geen woord van God meer. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Die lijn die loopt doorheen de Bijbel heen. Bij ons is dat anders. Ik heb straks gevraagd als Heere, wilt u ook alsjeblieft erbij zijn? Want je kunt zeggen, ja, dat is het woord van God. Maar je kunt dit niet los van God maken in de zin van, ik gooi eens even een paar teksten neer.
Ja, maar zo is het.
Wij hebben dus nodig de nabijheid van God, van de Geest, die het altijd weer opnieuw spreekt. Dat kan de dienstknecht niet. Kan de dienstknecht niet. Als die zegt, luister, jongen, dan kan die het niet gelijk maken. Want het kan best dat die jongen opkijkt, maar hij hoort er toch niks van. Het kan best dat de dienstknecht of de spreker zegt, hoor hem. En er gebeurt niks. Maar God, God, die boven alles staat. Wat je leest in de handelingen, het woord groeide, de geest bracht mede. Voor ons, die dan wel eens genoemd worden, koele Noorderlingen, nuchtere Hollanders, weet je wel, is dat allemaal een beetje vreemd. Dat kan ik me goed begrijpen. Voor ons is dat een beetje vreemd. Dat zo'n enorme betekenis had voor Israël. Het die openbaring van God. Woord. Hij doet het. En in het Nieuwe Testament krijg je de terugslag van. Van alle beloften God. Die zijn in hem ja. En die zijn in hem amen. Als de Heer nou tegen je gezegd heeft. Ik heb u lief. Met een eeuwige liefde. Dat kan nooit meer weg. Als de Heer je troost. En ik bedoel daar nou niet mee dat je een hoorbare stem moet horen. Maar dat woord voor jou leven is geworden. In je leven. Zo levend dat jij er ook levend van hebt. Dat levendmakende woord van God. Als dat woord nou jou toespreekt. Bergen zullen wijken. Heuvelen wankelen. Maar het verbond mijn vrede zal niet wijken en zal niet wankelen, zegt de Heer, u ontfermen. Ik heb in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Dan is dat vaster dan alle dingen. Dat is zo zeker. Zekerder dan dat wij de zon zien staan en de maan. Waarom? Daarom. Omdat God heeft gesproken. Zou ik het zeggen en niet doen? Spreken niet bestendig maken? Dat kan niet. Wie hij lief heeft, die heeft hij lief tot het einde. Die heeft hij lief voor eeuwig. Dat moet je nou eens op de achtergrond in je gedachten proberen. En nou die Luca, die raapt als het ware door de Heilige Geest, die raapt die inhoudvolle woorden die aan dat dabar doen denken. Dat woord en daad van God die niet zomaar een dood stabiel wezen ergens is, maar die de levende God is. Wiens woord zich een weg baant, wiens woord gestalte krijgt, wiens woord geopenbaard is in Christus Jezus, volmaakt. Dan zie je Lucas door de Heilige Geest, die wordt bepaald als het ware bij die oude woorden en geschieden. Als we dit nou allemaal zo horen, dan voel je tegelijk aan wat wij nodig hebben. Wij hebben nodig dat we nou niet met onze gewone ogen meer verder lezen, maar door het oog van het geloof. Anders dan zeg ik, schrikkelijk. Wat een toestanden. Dan zie je er helemaal niet in. Wat God erin legt. Wat God gedaan heeft. Dat hoop ik dan dat de Heer dat ons geeft. Dat we er in de praktijk van het leven, vandaag en morgen, telkens weer bijgebracht mogen worden dat je er wat aan hebt. Dat je er getroost mee wordt. Dat het geen dood lesje is. En geen verhaaltje zonder meer. Natuurlijk, bij dat en het verschieden, er zit ook nog deze kant in. Uit de wonder, misschien weten jullie meer van de geschiedenis van Gods openbaring aan Israël dan van onze vader aan te zien. Vind je dat ook niet typisch? Dat wij weten van een volk, dat wij weten van Abraham, Isaac en Jacob, dat we weten van oorlogen, van hongersnoden, van plagen, van vloeken, van zegeningen. Vind je het niet typisch? Ik denk dat jullie meer weten van deze geschiedenis dan van onze vader onze geschiedenis. En toch is het ook geschiedenis, dit. Geschiedenis, vergeef me dat ik het zo zeg, in de achtertuin. Ja. Geschiedenis in de achtertuin. Een hoop mensen zwetsen er over wetenschap en over dit en over dat en over zus en zo en over zo lang geleden dit en dat. Dit is nog niet zo lang geleden hoor. Oh, dat is betrekkelijk in de tuin. Nog geen 2000 jaar geleden. Ik heb gelezen van geschriften van rabbijnen. Die dit geloven. Al geloven ze niet in de Heer Jezus. Maar dat dit gebeurd is. Daar twijfelen ze geen moment aan. Dat is gewoon historisch. Dan kun je met een dwaze kop zeggen. Ja, maar. Ja, nee. Als je dat nagaat, hoe rabbijnen hierover schrijven, bijvoorbeeld over die historische gebeurtenissen. He? Ook die kleine verschillen die je bij de evangelisten aantreft. De een schrijft het tussen, de ander zo, weet je wel. He? Maar in alles straalt het ons toe. Dat je kunt nou met je eigen wijze kop zeggen, wat van de Bijbel. Jazeker. Maar zo kan het niet hoor. Dat is ook een teken van de grootste dommigheid als je zegt, ja, wie zegt dat dan dat waar is? Nee. Het is het woord van God. En tegelijkertijd is het zo dicht bij ons in de achtertuinen.
Dat je hoeft niet te fantaseren over miljoenen jaren geleden dit en miljoen jaar geleden dat. Helemaal niet. Het was in de tijd van een persoon die we in de geleide en in de ongeleide geschiedenis heel vaak tegenkomen. Of niet? De keizer. Maar om nou te zien door het geloven dat er meer achter zit, dat God erachter zit. Kijk, dat is nou genade. Dat hebben we zo nodig. Dat bedoel ik er nou mee. Je kan er zo tegenaan kijken en zeggen, ja, wat zo nou er is. Ik weet het ook niet. Wat zegt dat mij nou? Wat ben ik een doodschepsel, Heere God. Ik heb geen organen. Ik heb geen reukorgaan. Ik heb geen gevoelorgaan. Dat is een aardig verhaal. Maar blijdschap. De verheuging, dat kan alleen wanneer het horen gepaard gaat met het geloven in deze wonderbare God. Want, nou staat er, en het gezien in diezelfde dagen, nou daar ga ik nou niet al te veel van zeggen, maar het waren in een kleine kring, waren het bewogen dagen van Johannes de Doper, van Zacharias, Elisabeth, van Maria. He, van die boodschap die gekomen was, van het kind dat geboren zou worden. Van die priester Zacharias die stom geweest was omdat hij niet geloofde. En wiens mond weer geopend was en die een lofzang gezongen hadden. Kijk, voor de insiders zou je zeggen, ja, die begrijpen het wel. Het geschiedde in diezelfde dagen. Ja, die dagen. Die wonderlijk voor sommige mensen, dat kleine kringetje, waren het wonderlijke dagen. Dagen waar... Waarin bleek daar God belooft, God zegt, maar hij doet het ook. Al duurt het nog zo lang. En als hij lijdt, vergeten. Maar God vergeet het niet. God doet wat hij wil. Ik zie je in diezelfde dagen dat de mensen zo verbaasd waren. Zacharias schreef, Johannes is zijn naam. En dat Elisabeth God groot maakte. En Maria was al lang weer naar huis teruggegaan. Het geschiedde in diezelfde dagen. Daar, ja. Ja, maar er zullen toch wel nachten ook bij geweest zijn. Ja, dat natuurlijk. Er zijn nachten ook bij. Maar het gaat om het licht. Het gaat om het licht van God dat doorbreekt in onze dagen. Die dagen, aanduiding ook een klein beetje van het korte. Er zit iets in van licht, dat begrijp je al, maar er zit ook iets in van weinig en kwaad zijn de dagen bij het leven. Dagen. Gaat zo gauw voorbij. Het is zo broos. Maar toch dagen waarop vervuld wordt, mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. Zo ook. Het geschiedde. Er gebeurde wat. Er kreeg iets gestalte. Er werd wat geboren. Het geschiedde in diezelfde dagen. Een klein groepje mensen, die waren blij. Die waren verwonderd. Die zeiden, wat heeft het toch allemaal te betekenen? Het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. Het is net alsof die kleine woorden, ja, van Zachariah, van Maria, van Elisabeth, het lijkt wel in het licht van dit gebod alsof dat maar kleine woorden zijn. Kleine woorden. Nou ja, het is mooi. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht, en Maria, mijn ziel maakt groot de Heer. Maar wat brengen die woorden nou teweeg? Wat is dat nou? De keizer. Keizer Augustus.
Dat is wat. Die vaardigt een gebod uit, een dogma, een besluit. Dat ziet dan de stormen. Zacharias gelooft zijn eigen ogen en oren soms niet. En Zacharias heeft misschien wel eens gedacht, zou God zijn genade vergeten? Waar is nou de kracht van God? Waar is nou de vervulling? Waar is nou dit en dat? Maar als daar een keizer in Rome iets zegt, een wet maakt, oh, dan komt er wat los. Dan gebeurt er echt wat. Dan komt de hele wereld in beweging. Wat God zegt en wat Reagan zegt of een Sovjet-autoriteit, dat gaat door heel de wereld heen. De telexen rapelen, de televisie deelt het uit, iedereen weet. We zijn allemaal bij betrokken. Alles komt in beweging. De journalisten grijpen hun pennen of telefoon. Maar heden is u geboren, je zalig maken. Wat brengt dat nou teweeg? Ja, je moet hier zien, in dit eerste vers, moet je zien die tegenstelling, die, dat wonderlijke. Door wie worden wij nou geregeerd? In welk huis zitten we nou? Wat voor soort huis? Wat voor dak hebben we nou boven ons hoofd? Uit die tijd gezien is dat dak het Romeinse imperium, de keizer. Is dat het gebod van de keizer dat uitgaat en de mensen voortjaagt? Het gebod dat oproept vloeken bij de mensen. En de keizer wel voor het vloek hebben. Komt niet gelegen. Voor wie komt er trouwens wel gelegen? Om je werk en om alles te onderbreken. Om naar je geboorteplaats te gaan. Om daar je eigen in te laten schrijven en noem maar op. Wat gebeurt? Ga door. Je zou zeggen, het lijkt alsof de keizer God is. Dat zijn woord geschiet. Ja, ik zei al. Als je met mensenogen kijkt, dan zeg je. Gebod? Ja, van de keizer. Gebod van God? Oh, daar komt niks van terecht. Gebod van God komt niks van terecht. Gebod van de keizer wel. Woord van God komt niks van terecht. Maar het woord van de keizer wel. Al moet de onderste steen boven komen. Maar het woord van de keizer, dat zal geschieden. Als het zo leest. Wees nou eens eerlijk, als je nou in je eigen persoonlijke leven, hè, wat geloof jij dan van de voorzienigheid van God? Wat geloof je daar nou van? Dan zou je kunnen zeggen, ja, het is schandelijk, maar daar gelooft de mens niks van. Of er moet toevallig iets gebeuren, daar heb ik al weer, toevallig iets gebeuren, dat zo opvallend is dat hij zegt, ja, ja. Dat zou toch zo wel moeten wezen hoor. Denk ik, ja. Hoe is het mogelijk, hè? Dat je leven erdoor gered is door iets op het laatste moment. Groot gevaar afgewend op. Dat is nou voorzienig. Maar vind je het niet moeilijker worden. Als je nou langzaam aan ingesterkt wordt. Door de gebeurtenissen van het leven. Die zo onafwendbaar op je afkomen. Waar je geen verandering in kunt brengen. En je zou het zo graag willen. En de Heer heeft toch dit gezegd en dat gezegd. Maar wie is er nou eigenlijk de baas? Is de Heer God nou de baas? Of is de dood de ziekte? Het ongeloof, de zonde, zijn dat onze bazen? Waar is het huis waar je nou echt in kan wonen? Met muren eromheen en een dak boven je hoofd. Waar je hoofd ook rustig in zou kunnen neerleggen. Waar is dat huis?
Wees nou eerlijk, als je nou in het leven staat, hè? Nou ja, sommige mensen hebben een heel stroomlijnd leven. Die hebben misschien minder tegenslagen, maar ze zeggen wel eens, of ieder huis heeft een kruis en er zal wel wat in zitten. Maar als je dan in die grote gebeurtenissen van het leven, hè? Kijk, wat maak jij klaar?
Maak je klaar?
Ben je niet een steenballetje? Als de minister zegt, nou, er moet er zo'n % af van de minimum, maak jij jou klaar? En als de minister zegt, nou, weet je wat, die mensen, ja, de goede moeten we met de kwaaie leiden, zijn ook een hoop mensen die dit en dat, is zo, dus bom, klaar. En je hebt op een gegeven moment, ondanks hoe ver ze ook zijn met de medische wetenschap, geconfronteerd het met iets onherroepelijks, dat je zegt, ja, dat heb ik nog helemaal. Ik heb mensen gekend die van hun kinderdagen af tot hun dood toe naar een beetje adem hebben zitten happen van de astma en de ellende. Kijk nou eens in je leven rond. Kom jij eruit met jezelf? Met je natuurlijke ogen zoals je kijkt, dan zeg ik, wat een toestand. Er gaat even een gebod van een keizer uit, Augustus. De hele wereld moet zich laten beschrijven, de toenmaals bekende wereld. Hij wil eens precies weten wat er eigenlijk aan de hand is. In verband met belastingheffing of weet ik wat. Maar het zal wel een betekenis hebben. Natuurlijk heeft het een betekenis. Want Augustus is een architect. Hij is ver gebracht. Heel ver. Cleopatra, heb je allemaal wel eens van gehoord, hè? Die laat de grote van het oosten. Antonius, de man is het westen, Augustus, dat was het woord en van misschien, Augustus ging onweerstaanbaar door, mocht lang duren, maar het oosten werd onderworpen, Antonius. Hij stortte zich menig in zijn zwaar. Hij stierf in de armen van Cleopatra, die hem dus ook eigenlijk toch verraden had. En zelf nam ze de zeker. Toen ze hoorde dat het Augustus plan was om haar in Rome aan het volk tentoon te stellen. Een teken van zijn overwinning. Augustus, de aanbiddelijke, de goddelijke. Toen hij zelf in sterven, toen zei hij, ik hoop dat de grondslagen die ik heb gelegd in het politieke en in het maatschappelijke leven, dat die het eeuwig uit zullen houden. Dat heb je goed gedaan. Hè. Later kwam er een tijd van grote vrede. Grote vrede. Over de hele wereld bij. Hij had zo'n mooi huis gebouwd. Hè. Zo perfect. Hij kon de zon in het water zien schijnen. Hij kon de mensen wat vrijheid gunnen. Toen hij het eenmaal voor elkaar had. Hè, dat de oorlogen tot het verleden behoorden. En hij had een prachtig stelsel. We hebben er nog elke dag mee te maken met ons strafrecht enzovoort. Daar komt een hoop vanuit die hoek. Hè. Oh mensen, daar moet je niet min over denken. Kijk. De godenzoon. Waar de dichter hun liederen voor hebben gemaakt en gezongen. Kijk er eens in. Wat domineert deze man in deze tekst, hè? Laten we eerlijk weten. Het is net iemand met een hele grote panter, harnas aan, aan alle kanten en een slag erbij. En die zit in dat hokje van de tekst. En hij puilt er zo uit. Naar alle kanten. Zo groot. En zo sterk is het huis waar hij in woont.
politiek, alles is goed.
Hij zal een dagje oud.
Dat is nog niet zo lang geleden. 17 jaar voordat het kind geboren werd, toen kwam er plotseling een vreemde ster aan de hemel. Vreemde ster. En iedereen was er van onder de indruk. En iedereen dacht, dit is. Wie worden de adventliederen van Vergilius, Horatius, die worden nu vervuld. Nu komt de goede tijd. Dit maakte zo'n indruk dat Augustus heeft 12 dagen lang, of een feest van 12 dagen lang gehouden, een adventfeest. Dat een volle maan was het feest op zijn hoogste punt. En ging Augustus met de priesters offerbrengen aan de goden. Bloedige offers, maar later zelf Christus als een teken dat de tijd doorsneden was door een heiland. En die heiland was als het. Dat geloofden de mensen. Want de mensen hadden eindelijk een huis waar ze een beetje veilig in konden wonen. Ze hadden eindelijk genoeg eten en drinken. Eindelijk was er perspectief en blijdschap. De zon was opgegaan. Advent is oude spier. Munten werden me geslagen. Oude spier. Het licht op Augustus. Het licht der weer. De stoter, de verlosser der weer. Het licht in de duisternis. Dat is echt zo geweest. Die man zou je zeggen. En wat, ja, zijn koninkrijk was gevestigd op het geweld. Dat weet je. Maar toen hij de zaken eenmaal goed voor elkaar had, kan me indenken dat die man, toen hij ging sterven, dat hij toen gezegd heeft, ik hoop dat dit huis het oud uithoudt tot in eeuwigheid. Ik heb er een goed fundament onder gelegd. Politiek, maatschappelijk, ik heb gedaan wat ik eraan te doen. Wat ik eraan doen kon. Ik hoop dat het stand blijft houden voor altijd. Augustus. De aanbidder. De goddelijk. Aan wie de mensen goddelijke eer te geven. Daar gaat het om. Als je dit nou zo leest, dan zeg je, oh, wat er in die dagen daar ergens in Judea gebeurde, met Zacharias en Elisabeth, wat er daar ergens met Maria gebeurde in Nazareth, daar weet de hele wereld niks van. Dat betekent, wat is dat nou? Wat is dat nou? Ja, zetten wij met een sinaasappeltje misschien aan ons bed, want we zijn een beetje grieperig, weet je wel. Ja, wat is dat nou? En als je dan eens iets hoort of leest van andere landen, weet je dan, waar de mensen bij miljoenen te gronden gaan. Augustus. Hij zit precies zo in het raam van de tekst, zou je zeggen, dat je kan niet meer door het raam heen kijken. Want alles is gevuld door Augustus. Die maakt geschiedenis. En die schrijft geschiedenis. De hele wereld moet beschreven worden. Zin of geen zin. Ziek of niet ziek, je zoekt het maar uit. Maar het zal gebeuren. Hoe je het ook doet. Ik wil weten hoe het erbij staat. Het is ook iets goddelijks, zou je zeggen, die man. De greep naar het goddelijke. Om nou precies op het vuur te hebben, dat heb je. Zo staat het erbij. Oh. kun je begrijpen. Als er niet wat geloof door de Heilige Geest in het hart komt.
Dan zie je hier maar één huis. Dat is het huis dat Augustus gebouwd heeft. En hier aan bouwen is. Je ziet ook maar één architect. Dat is Augustus. Die voor elkaar is. Dan zie je maar één soort bouwlieden. Dat zijn de ambtenaren. De senaat. En de ambtenaren. Overal verdeeld. Overal op hun post. Die het uitvoeren. Die wel zorgen dat de wil van de keizer recht is. Er is hier maar één soort steden. Nou, dat is Jan Rap en zijn maat. Iedereen, rijk, arm, invloedrijk of niet, maar luister, hè. Zo zegt de keizer. Je moet daar en daar naartoe. Jij hebt inlaat gekregen. En er moet ook uitkomen, wat heb jij nou eigenlijk? Heb jij soms nog een boerderijtje? Heb jij soms nog een stuk grond? Heb je nog wat achter de hand? Dat moet voor de dag komen. Want het is een groot keizer en een groot koning, maar de zaak moet wel draaien. Het kost geld. Merkwaardig. Merkwaardig zoals die Augustus alles in beslag neemt. En daarom zei ik straks, misschien ken je dat gevoel. Zeg, wie leidt mijn leven nou? Wie bestuurt het nou allemaal? Waarom is dit nou gebeurd en dat gebeurd? Waarom heb je misschien als arme moeder of vader aan de troon van God genade gehangen? En gezegd, Heere, alsjeblieft, wilt u dit of dat? U hebt toch een arm met macht, u spreekt maar en het is er en uw gebied en het staat er. En het geschiedde dat jou alles bij de handen afdraagt. De duivel, die lijkt de macht te hebben. De mannen van grote naam en invloed. Die varen voor hun netten wel uit. En die zorgen wel dat eraan voldaan wordt. Is het niet alsof je als een kleine worm verpletterd wordt onder dat grote rad dat maar draait? Kan het je dan niet vreemd te moeder zijn? Waar is de God van Elia? Ja, nee. Waar is hij die gezegd heeft, ik ben met u, Lize, alle de dag. Ook deze dag, om de volleinding der wereld toe. Waar zie je nou de mens in zijn strijd? In zijn verlorenheid? In zijn nietigheid? Hij wordt meegetrokken op de stroom. En God, en God, je huis staat langzaam in elkaar, je politieke huis, je godsdienstige huis, misschien je kerkelijk huis, langzaam breekt en brokkelt het allemaal af. Onzekerheid, wanhopigheid, boosheid misschien. Waarom dit en waarom dat? Dat die vent bij zijn eigen blijven. Jozef kan wel net een meer karwei aangenomen hebben. Jozef in Nazareth. Houd u daar geen rekening mee dat die mannen zijn boterham meer verdienen? Dat het dakje nog op moet. Dat het kiertje nog klaar moet. Dat heeft dat rustig is met niks gedaan. Zo moet. En zo zal. Een huis. Jongen, wat heeft u? Wat is die Augustus een architect? En wat heeft u een huis op het oog? En iedereen moet een steentje bijdragen.
Daar zullen ze. De opzichters en de bouwlieden dan voor. Kom, Jozef. Kom, Maria. Kom allemaal. Allemaal in het huis. Allemaal stenen van het huis. Dat de goddelijke keizer aan het bouwen is.
Waar is God op wie zij bouwde? En aan wie zijn zaad vertrouwde?
Waar is God die gezegd heeft dat het al lang gebeurd is, de beschrijving?
Eer iets van mij begon te leven, was alles in zijn boek. Eer ik nog was geboren, eer God van die alles, iets uit niets tot aan zijn riet, had zijn liefde mij verkoren. God is liefde, o engelen stem, mens zal verheerlijk hem. Wat komt er vanuit? Ik zei, wie gelooft dat nu? En ik zou heel willen zeggen, maar in de verwachting dat God dat zegt, wees niet ongelovig, maar gelovig.
Al lijkt en al klinkt het onwaarschijnlijk. Al zit je met je handen in het haar of nog erger. Al duw je een hoop dingen weg in je leven. Dat je denkt, laat daar maar niet aan overdenken. Als ik daar aan denk, dan begin ik te twijfel op te kruipen in mijn hart. En dan weet ik het ook niet meer. Stop het niet weg. Hoeft niet. Hier staat het. Een keizer die uit zijn jas best zou je zeggen. Maar als je goed kijkt en het wordt licht in je oog door het geloof, dan zeg je, God de Heer, de Heer. In die puinhopen of in die rechtsstaat van Augustus? In dat gebouw? God? Ja, God. God is zo'n grote architect.
Dat Augustus niks bij, Augustus niks bij, ook maar een klein stukje cement. Dat weet je zelf niet. Maar dat ziet het geloof. God de Heer en de Heer, dat het volk het deed. Ja, Augustus, je hebt het ver gebracht. Je was de beroerdste niet. Je had nog een behoorlijk leven met je vrouw. Je moeder was een schat. Ik weet het, ja, je was de beroerdste. Maar je zal er toch uitvallen. Jij bent de heiland niet.
Dat is al lang uitgekomen.
Maar wij zitten niet meer geknield voor jou, Augustus.
Nee, we weten nog vaak iets van je uit de geschiedenis.
Maar weet je wat wel gebeurt, Augustus? Die architect die dat andere huis ontworpen heeft, die bracht vanmorgen om daar onder het woord. Die brengt zondaren op de knie.
Nou, jij al bijna 2000 jaar begraven bent en weg bent en jouw rijk al lang in puin gevallen is.
En er niks van terecht gekomen is, want er zijn alweer 100 andere systemen en mannetjes gekomen die ook alweer dood zijn. Maar vandaag zingt de kerk nog. O, mogen de koning eeuwig leven. Dit alles met diepe kracht. Geloof. O, om nou te geloven dat door die verwarrende geschiedenis, waardoor wij geleefd en gestuurd worden, dat nou die God erboven staat, die goddelijke architect, die zegt, ik wil het, dat wil hij. Dat wil hij. Ja, daar weet die kijker toch niks van. Die heeft er niks mee te maken, zegt de Heer. Bethlehem, en u. Daar moeten we alles voor. O, lief, ik hoop dat we in dat huis mogen naderen. Dat huis van Gods gunst. Dat huis dat groter is
en beter onderbouwd dan het huis wat Augustus heeft gemaakt. En dat we daar verwonderd mogen worden. Al vliegen de tranen over ons gezicht misschien van narigheid en van ellende en van niet begrijpen en van, ja, van verdrietheid. Om dan toch te geloven. God, de onuitsprekelijke. Hij maakt de geschiedenis. Amen.